Gemeente, namens de kerkraad heb ik de volgende afkondiging voor u. Namens de kerkraad wordt u van harte welkom in deze dienst geheten. En daarna zijn er de volgende afkondigingen. Vrijdag is bij Johanneke en Henk van der Giessen een zoon geboren. Jesse Timotheus. Hij is het broertje van Lianne, Rosalie, Cornelis en Lennart. Hij heet Jesse. Zijn naam betekent Gods genadig geschenk. Johanneke en Jesse maken het goed. Wat betreft de kerkdiensten van volgende week zondag, dan gaat 's morgens om 10:00 dominee A.K. Wallet voor u voor. En 's middags om 16:30 dominee J.C. de Groot. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Wat betreft de dienst der offeranden, de eerste collect is bestemd voor de Bijbelverspreiding door de Gereformeerde Bijbelstichting. En de tweede collect is bestemd voor de kerk. En de derde collect is bestemd voor het onderhoud. De collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 51. En uit deze psalm zingen wij het tweede en het derde vers, Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen, misdreven. En het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En als u zich afvraagt waarom wij juist met deze psalm de dienst beginnen, in de prediking staan wij stil dat bij het feit dat Noach de ark verlaten heeft na de zondvloed en offert voor God en tot God. En dat God in zijn hart zegt dat de mens boos is, dat zijn hart boos is van de mens vanaf zijn jeugd af aan. En David zingt daar ook over in deze psalm. Psalm 51, vers 2 en vers 3. Ook vanmiddag doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. 91 vers 1, nadat wij het geloof hebben beleden. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed met de bedom, de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest, zowel in het spreken als in het luisteren. Laat ons bidden. Schepper van hemel en van aarde, wij danken uw grote naam voor deze dag en dat u op deze dag ons voor de tweede keer samenbrengt in uw bedehuis. Om uw aangezicht te zoeken, om te luisteren naar uw woord en naar uw stem. Om als gemeente de psalmen aan te heffen om u de eer te geven. Om u de lof toe te zingen. Om schuld te belijden. Heere, want het is toch wonderlijk dat u steeds opnieuw ons opzoekt. Wij mensen die zondaren zijn. Zoals we dat zojuist met die woorden uit Psalm 51, die donkere woorden, waar die donkere tonen bij klinken als het gaat over wie wij zijn. Mensen die zonde doen. Ook vandaag tussen de kerkdiensten door. Mensen die zo snel de eigen eer op het oog hebben. Die meer met de eigen dingen bezig zijn dan met u. U die in de hemel zit en u die in uw Zoon Jezus Christus alle eer en lof waard bent. Heere, maar u ziet naar ons om en u spreekt ook vanmiddag weer tot ons. We bidden u, Heere, open uw eigen woord. Dat als we het gaan lezen zometeen, dat die woorden het hart zullen raken. Te beseffen dat uw woord gericht is op een ieder van ons persoonlijk. Om het te horen, om het in het hart te ontvangen en om daarnaar te handelen. Om daarnaar te leven. Heere, want zo spreekt u toch zelf dat zalig zijn zij die uw woord horen en dezelfde doen. Heere, zend uw geest, u weet wat ons kan belemmeren in deze dienst. De warmte die er vandaag is, waar we aan de ene kant dankbaar voor zijn, maar aan de andere kant voor moeite kan zorgen hier in uw huis, in het luisteren en in het spreken. Heere, wilt u dat voorkomen, dat het de aandacht niet zal wegnemen? Ook de Satan die alles in het werk zal stellen om de aandacht weg te nemen, om de voortgang van uw dienst te belemmeren. Heere, weert u hem van deze plaats, weert u hem uit dit bedehuis. Geef dat er geen ruimte is voor hem. Heere, u weet met welke gedachten we in de kerk zitten. Ook dat kan zoveel in beslag nemen van onze aandacht, van onze concentratie. Heere, want er kunnen zoveel dingen zijn in het leven. Zorgen, moeite, verdriet op vele verschillende terreinen van het leven. Heere, wilt u, ondanks dat alles, wat soms zo terneer kan drukken, toch hier in deze dienst de aandacht geven, maar ook buiten deze dienst in het vervolg van deze week, dat wij voortdurend op u gewezen worden. Met zorgen, met noden, met verdriet, met problemen, uw aangezicht zullen zoeken. Om daar vandaan hulp, bij u vandaan hulp en bijstand te verwachten. Heere, wij bidden u vanmiddag, juist voor hen die verdriet hebben als het gaat om een man of een vrouw die ontvallen is. Die weggenomen is uit het leven. Heere, wat een verdriet geeft dat. Als het zo plotseling gebeurd is, of misschien als het al langer geleden is, of dat we het aan hebben zien komen, hoe het ook zij, Heer. Een lege plaats die niet meer wordt opgevuld, die elke dag opnieuw voelbaar is en ervaren wordt. Heer, wees u bij de weduwe, bij de weduwnaren, maar ook bij wie de ouders zijn gestorven of één van hen is weggevallen. Heer, wees u ook daarbij, de wezen. Heere, strek uw zorg naar hen uit, zoals uw woord dat het zelf toch zegt, dat u juist voor hen oog en zorg heeft, troost geeft, bemoedigt en hulp wil bieden. Heere, dat geldt toch in alle vormen van verdriet, ook als een kind ontvallen is. Daar waar wij geen woorden voor hebben. Voor een wees wel, voor een weduwe wel, voor een weduwnaar wel, maar voor kinderen die gestorven zijn, voor de ouders en de broers en zussen niet, Heere, ontfermt u zich. Juist als zo'n gebeurtenis vaak zoveel invloed op het leven heeft en bij het minst of geringste weer aan de oppervlakte komt, de pijn en dat verdriet wat gevoeld wordt. Heer, u weet toch wat het is, als Vader in de hemel, als een kind sterft. Uw eigen Zoon, uw enig geboren Zoon. Heere, geef dat daaruit juist voor ons hier op aarde troost is. En dat bij alle verdriet dat er is, gezien wordt op u de Heere Jezus Christus. Die geleden heeft, gestorven is, hebben zojuist beleden. Maar ook opgestaan is, die leeft en die regeert. Die de dood overwonnen heeft. Heere, geef dat geloof. Dat geeft leven in dit leven, maar ook voor de eeuwigheid. Heer, we dragen zo de gemeente aan u op. We zongen het zojuist uit de Psalm 51. Als het gaat over zonde, wat ons mensen uittekent. Maar juist ook niet vanaf het midden van het leven, maar vanaf het uur van onze ontvangenis af. Heer, we bidden u voor zij die in verwachting zijn, die leven uit uw hand hebben ontvangen en dat groeit in de moederschoot. Heer, wilt u dat leven zegenen, bewaren en geven dat het op uw tijd ter wereld zal komen. Heer, ontfermt u zich over de moeders en over de kinderen. Het ongeboren leven. Maar ook de kinderen in de kerk, de kinderen thuis. Heer, ook daarin is toch juist uw hulp en bijstand nodig. Bij alles wat er gebeurt, bij alles wat gedaan moet worden. Het voorgaan in het leven met u. Heer, wij dragen zo een ieder aan u op. Ontfermt u zich over ons in deze dienst. Weer de Satan van deze plaats. Niet omdat wij dat verdienen, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. We openen vanmiddag Gods woord in het eerste boek van de schrift, het boek Genesis. We lezen hoofdstuk 8. We beginnen te lezen bij vers 12 en we lezen door tot en met vers 22. Genesis 8, vanaf vers 12 tot en met 22. Genesis 8, vanaf vers 12 tot en met het einde, vers 22. Tijd voor de prediking zijn de laatste twee versen die we zullen lezen, vers 21 en 22. Dus we lezen Genesis 8. We beginnen te lezen bij vers 12. Waar geschreven staat, toen vertoefde hij, dat is Noach, nog 7 andere dagen. En hij liet de duif uit. Maar zij keerden niet meer weder tot hem. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste dezelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe, en zie, de aardbodem was gedroogd. In de tweede maand, op de 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, aan vee, al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe het met u uitgaan. En als je overvloedig voortelen op de aarde, en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijn er zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten gingen uit de ark. Noach bouwde de Heer een altaar, en nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte, en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook de liefelijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van des mensen harten is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden. Zoals gezegd, Genesis 8, vers 21 en vers 22 zijn de tekst voor de prediking. Thema boven de preek, het hart van God, dat spreekt over het hart van de mens. 3 gedachten. De eerste gedachte, God sprekende hart. De tweede, het zondige menshart. En de derde, Gods hartelijke belofte. Dus 3 gedachten bij het thema, het hart van God, dat spreekt over het hart van de mens. De eerste gedachte, Gods sprekende hart. Het tweede, het zondige mensenhart. En de derde, Gods hartelijke belofte. Ter inleiding op de preek zingen wij uit Psalm 86. Psalm 86, vers 3, vers 7 en vers 8. Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. U aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En vers 7, want uw goedheid hoogst gerezen, hebt gij dikwijls mij bewezen en mijn ziel hoezeer verdrukt, uit de diepst van het graf gerukt. En vers 8. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Zongen we zojuist Psalm 51, wat sprak over de mens. Nu deze psalm wat spreekt over de goedheid, de langmoedigheid en de barmhartigheid van God. Psalm 86, vers 3, vers 7 en vers 8 ter inleiding op de preek. En ondertussen zal er voor de genoemde doelen worden gecollecteerd. Genesis 8, vers 21 en 22. Het hart van God dat spreekt over het hart van de mens. Drie gedachten. Gods sprekende hart, het zondige mensenhart en Gods hartelijke belofte. Gemeente, het was stil in de ark van Noach. Ja, er was geluid genoeg als we denken aan de dieren die daar aan boord waren. De schapen, de konijnen, de elanden, de leeuwen, de olifanten, de raven, de duiven, en vul het allemaal maar in. Drukte genoeg. Noach is druk geweest om al die dieren van eten en van voedsel en van drinken te voorzien. Maar toch, het was stil. En wat was er dan stil? De stem van God zweeg. Die had geklonken daar aan het begin om dat bevel te geven, om de ark te bouwen. Die had geklonken op het moment dat Noach met zijn vrouw en met zijn kinderen de ark moest binnengaan. Die had geklonken toen God de deur achter hem toedeed. Toen werd het stil. Ja, de natuur sprak wel. De regen die naar beneden kwam. Het water dat uit de aarde omhoog kwam. Die ark die langzamerhand opgelift werd door het water. Het geschreeuw rondom van mensen. Gekrijs van dieren. Tot het stil werd. Geen leven. En ook geen storm meer. Alleen de ark. Met daarin Noach en zijn gezin. Vertrouwend op God. Dat God op zijn tijd dat water zou doen zakken. En dat op zijn tijd die ark zou rusten weer op het land. En dat op zijn tijd Noach weer uit de ark kon stappen. En dat op zijn tijd alles op het land weer zou worden zoals het moet zijn. Maar God sprak niet. Tenminste, het staat niet in het woord dat hij gesproken heeft als Noach daar in die ark is. Pas op het moment, na 370 dagen, als die ark daar ligt. Als Noach de deur open doet en hij ziet het water is weg. Dan te beseffen hoeveel het is geweest, hoe drassig het is geweest. Pas na een maand later, dat hij daadwerkelijk uit het schip stapt, omdat de aarde opgedroogd is. Dat God zegt, ga uit. En dat Noach eruit gaat, vers 18, met zijn zonen, met zijn huisvrouw, met zijn schoondochters en met allen die bij hem horen. En dan dat gedierte, we zien het voor ons. De loopplank uit. Noach als eerste, zijn vrouw, zijn zonen, zijn schoondochters. Daarachter, als de deur open gaat, het fladderen van de vogels die sinds meer dan een jaar daar weer kunnen vliegen. En dan de grote beesten stap voor stap eruit. De olifanten die zich weer kunnen bewegen, ruim kunnen bewegen. En dan de mieren die er tussendoor naar buiten rennen. Daar staan ze. Daar ligt de ark. En de wereld. Getuigd van een ramp die zijn weerga niet heeft gekend. Daar staat Noach. Vreugdevol, hij leeft. Dankbaar, zijn vrouw leeft. Zijn kinderen leven. Dat hij met de ark behouden is. Alle reden. Maar toch. De natuur die onder de vloek van God geleden heeft. De mensen die weg zijn, moeten zich indenken. Waar zijn zijn ouders? We weten niet of ze nog leefden, maar waar zijn ze? Broers of zus, als hij die gehad heeft? Neefjes, nichtjes? De man met wie hij gehandeld heeft? Die ander waarvan hij de boomstammen gekocht heeft om de ark in elkaar te zetten, te timmeren? De geboortedorp? Waar hij gelopen heeft als kind? Waar hij gewoond heeft? De akkers waar de schapen gelopen hebben, de weilanden, de akkers die bloeiden, vruchtbaar waren, allemaal weg. Niets is meer hetzelfde. Alles is anders. En wat doet Noach? Hij staat daar en wat staat er in vers 20? En Noach bouwde de Heer een altaar. Het eerste wat hij doet, bouwen staat er. In de grondtaal wordt het gebruikt Of klinkt erin door dat er stenen gebruikt zijn? Hij is rond die ark of daarom erger omheen naar stenen op zoek gegaan om een altaar te bouwen. De eerste keer dat we dat zo lezen in de schrift. Bij Kain en Abel is het een aardealtaar geweest waarschijnlijk. Hij gaat op zoek. Hij stapelt die stenen op. Hij bouwt er een stevig altaar van. Wat de tijd kan doorstaan. En hij offert. En niet zo'n klein beetje ook. Hij nam van al het reine vee, van al het reine gevogelde, en offerde er brandoffers op dat altaar. Hij heeft niks. Dan alleen de dieren die hij in de ark heeft meegenomen, meegekregen. Op hem rust de taak, God heeft het tegen hem gezegd in vers 17, dat zij overvloediglijk voortelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Wij dat zeggen, hij heeft alle dieren nodig. Om daar iets aan te kunnen voldoen. Dat zullen zij doen, maar het eerste wat hij doet, hij offert. Hij neemt van die reine dieren, neemt hij er eentje af. Allemaal, niet eentje, niet alleen maar een koppel duifjes, zoals de armen later mogen doen. Nee, van alles. En dan niet om er zelf door gevoed te worden, wat ook wel bij offers gebeurde. Nee, een brandoffer, de dieren worden in zijn geheel verbrand, worden in zijn geheel aan God in de hemel geofferd. Eén voor één. Dat is niet zomaar gebeurd. Dat heeft tijd gekost. Zonder dat hij de opdracht ertoe gekregen heeft. Toont hij daar, zonder dat er wetten zijn, die waren er nog niet, komen pas veel later bij de Sinaï. Toont hij daardoor dit offer tot God hoe zijn hart ligt. Dankbaarheid dat God hem en zijn gezin gered heeft, gespaard heeft. Toont hij aan God dat God hem gered heeft. En dat hij alle eer, alle aanbidding waard is. Waard om de dieren die hij gekregen heeft van God, om die te offeren. Reine dieren. Dat wel. Er waren er meer van in de ark. En als hij dat doet, waarin zijn dank duidelijk wordt, dan neemt de schrijver van de Bijbel, van het woord, de Heilige Geest, en hij richt de ogen niet alleen naar dat altaar wat daar gebouwd is, die stapel stenen, die offers die gebracht worden, Noach die erbij staat, zijn gezin erbij, die dieren die uitzwermen. Nee, als dat gebeurt, die offers worden gebracht, dan dat teken van dankbaarheid, wat doet de schrift dan? Die richt met dat offer onze ogen naar boven toe. Hij offert brandoffers op dat altaar en dan vers 21, de Heere rook de lieflijke reuk. Met de rook van dat altaar, wat omhoog gaat, worden onze ogen mee naar boven genomen. Om daar te zien hoe dat offer van Noach, dat daar gebeurt op een aarde die nog getuigt van de vloek van God, van Gods toren over de zonde, hoe dat offer daar in de hemel ontvangen wordt. En de Heere rook de lieflijke reuk. Het is zomer. We eten vaak buiten, barbecuen. Daar brandt wel eens vlees aan en als je het niet goed doet, dan brandt het helemaal. Ruikt dat lekker? Vlees, zoals het hier voorgesteld wordt, complete dieren die verbrand worden totdat alles verteerd is, ruikt dat lekker? Is dat een lieflijke reuk? Wij hebben er afgrijzen van, je neemt er afstand van, dat hoef je niet meer. Maar hier wordt het getekend als die reuk, die geur naar de hemel gaat, dat het voor God aangenaam is, liefelijk, welriekend wordt het elders in de schrift genoemd.
En wat betekent dat? Dat het offer wat gebracht wordt, is, wat daar gebracht wordt door Noach, het wordt door God in genade aangenomen.
Het is voor hem een wel aangename geur. Lieflijk. Aangenaam. Als eerbetoon, als dienstbetoon, als dankbaarheid. Als teken dat Noach ziet dat er verzoening moet plaatsvinden, waar het offer een teken van is, dat hij dat geheel verbrandt, er blijft niets over. De Heer rookt die liefelijke reuk. Terwijl we naar boven kijken, wat doet het woord dan? God wordt uitgetekend als een mens die ruikt. Terwijl God een geest is. Je wordt zichtbaar, Calvijn noemt dat, je wordt zichtbaar dat God zich klein maakt. Door zijn woord past God zich aan wat wij, wat u, wat jij, wat ik kan bevatten. Wij kunnen ons God niet voorstellen wie hij daadwerkelijk is. Wij moeten het doen met dat wat de Bijbel, de schrift ons daarover voorhoudt. En hier, om het voor ons besef duidelijk te maken, daar zien we die rook omhoog gaan en tegelijk merken we, dat we laten schrift zien dat wat het bij God teweeg brengt. Wat we zouden kunnen begrijpen. Het is als een moeder met een kind van 1, 2 of 3 praat. Dan ga je, als je iets duidelijk wil maken, ga je ook niet ingewikkelde woorden gebruiken. Of een heel ingewikkeld beeld, heel ingenieus. Daar snapt een kind niks van. Dan pas je aan. Verklein woorden, leg je het uit, gebruik je een extra voorbeeld. God, die zich in zijn woord bekend maakt, aanpast, zichtbaar maakt voor u en voor mij. Opdat we het zouden, iets van zouden kunnen verstaan. Dat zouden kunnen begrijpen. Dat hij die reuk ruikt, hij ziet dat offer. Het is voor hem lieflijk. Je mag het ook vertalen, het brengt rust. Als dat zichtbaar wordt, dat daar gebeurt, dat bij hem rust brengt. Wat zegt dat? Wat komt tot rust? Er klinkt in door dat offer, wat daardoorheen klinkt, het teken van verzoening, het teken van dankbaarheid, doordat de toren van God die zichtbaar is op de aarde was, bij alles wat er gebeurd is, tot rust komt. En dat God zegt tot Noach, dat hij spreekt, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken. En erachteraan, ik zal voortaan niet meer al het levende slaan. En nog een derde keer in vers 22, voortaan zullen zijn al de dagen van de aarde die afwisseling die door zal gaan. Noach daar offert dat God een belofte geeft. Offer van Noach. Wat rust brengt. Wat de toren tot stille brengt. Dat niet meer de dood op de aarde zal regeren, maar het leven. Daar staat hij. Noach. En daar zien we dat God spreekt. En hoe? Zegt de tekst, de Heere zeide in zijn hart. Niet vanaf een afstandje, niet alleen vanaf de buitenkant. Nee, hij spreekt, hij toont daarop dat offer hoe hij in zijn hart tot Noach spreekt. En de Heere zeide in zijn hart. Wij laten elkaar niet vaak direct in het hart zien. De eerste ontmoeting ga je niet direct, wat er in je hart leest, ga je op tafel leggen. Dat duurt wel even. Er moet vertrouwen groeien, er moet een band ontstaan. En hier door het woord dat God zich in het hart laat kijken, als dat offer daar van Noach naar boven toe gaat, dat hij zich in het hart laat kijken, dat hij tot zichzelf zegt, ik zal voortaan. Vanaf nu zal niet meer de vloek zijn zoals ik gedaan heb, maar leven.
zal niet meer de aarde in één keer onder de toren van God terechtkomen, maar er zal leven zijn. Langmoedigheid. Barmhartigheid. Het kan de vraag zijn, is God daar dan veranderd? Want voordat de zondvloed begint, Genesis 6, daar staat hetzelfde geschreven. Er staat geschreven, dat gaat ook over het hart van God. Het smartte God in zijn hart. Wat? Dat hij de mens gemaakt had. Als God daar naar beneden ziet, als hij deze wereld aanschouwt, dan is een hart smart. En dan hier, als dat oordeel geweest is, opnieuw, voortaan. Niet meer die vloek, maar daar het leven op de aarde. Waarom? Is God daarmee veranderd? Nee, hier wordt duidelijk, zoals in Genesis 3 vers 15 geschreven staat, dat God zijn belofte gestand doet. Er is een oordeel, inderdaad, na de zondeval als Adam en Eva gezondigd hebben. Daarna, er komt een oordeel, maar allereerst de belofte. Er zal vijandschap zijn. Het is het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Maar het zaad van de vrouw, dat zal overwinnen, Jezus Christus. Klinkt in door, zou God zijn genade vergeten? Nee. Daar waar het zo zichtbaar is, wat zijn toren daar op die aarde gebracht heeft, wat de aarde geroepen heeft om zijn toren. Maar nu dat daar waar het offer gebracht is, verzoening. Leven. Leven uit de hand van God. En God sprak in zijn hart. Omdat Noach offert. Wat zegt dat ons? Dat Noach daar buiten de ark zo'n offer brengt. En wat zegt het voor ons? Dat God dat offer van hem op deze manier aanneemt. Een offer dat zo lang geleden gebracht is, dat van Noach. Deze toont ons zijn hart, ik zei het. En dat hij alles geeft. Het toont dat hij in dienst van God wil handelen, wil leven. Omdat God hem gered heeft. En tegelijk klinkt er ook vertrouwen tot God in de hemel en door. Hij doet zijn woord gestand. Is het onder ons? Is ons leven, is uw leven een levend dankoffer? Een leven dat volkomen in dienst staat van God. Wij hoeven geen offer te brengen meer zoals Noach. Je hoeft geen stenen meer op te zoeken. Je hoeft er geen dier meer op te leggen. Er hoeft niet letterlijk de rook naar de hemel te gaan. Maar wel vanaf ons leven. Waarom? Noach kan het zeggen. Ik leef omdat God mij in het leven gehouden heeft. Omdat hij barmhartig is. Genadig is. Te vertrouwen is op zijn woord. Is het in uw leven ook zo? Jouw leven? We kunnen ons bij dat offer ten diepste niks voorstellen. Als we niet beseffen wat het betekent om gered te zijn door God. En waar het in Noach het vooruitzien is op de belofte die gegeven is. Het vooruitzien op de komst van Christus. Bij ons is het andersom. Terugzien. Hoe kan ons leven, hoe kunnen wij de Heer danken voor dat wat hij gegeven heeft. Voor zijn genade, voor het levensbehoud. Moeten we naar het Nieuwe Testament. Waardoor klinkt over het offer van Jezus Christus, dat gebracht is, waar we gebracht worden aan het kruis op Golgotha, waarin doorklinkt. Dat offer van Christus, zoals Paulus dan de Efeziërs schrijft, is een welriekende reuk. De diepste klinkt erin door, hier vanaf dat altaar van Noach. klinkt erin door dat de offerande dat gebracht wordt op Golgotha, daar zal daadwerkelijk verzoening plaatsvinden. Wie hem kent, Jezus Christus. Het leven de dankbaarheid, het leven in zijn dienst. Wat zelfverloochening kost. Waarbij je niet altijd zelf het beste uitkomt. Waarbij je afscheid moet nemen, zoals Noach van die dieren moest afscheid nemen. Die uitstekend had kunnen gebruiken. Maar verwachting hebben van het woord. Leven in zijn dienst is ten diepste zien op het kruis. Voortdurend zien op het verzoenend bloed van Jezus Christus. Daaruit te leven en te beseffen, daar wordt de toren van de Vader gestild. De toren die er voor mij was op de schouders van zijn Zoon. Daar is behoud. En God zeide in zijn hart. En hij spreekt, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken. En daar is tot een moment stil. Is brengt toch bij onze tweede gedachte. Voordat de volgende komt, dat er een tussenzin klinkt. Want het gedichtsel van des mensen hart is boos. Van zijn jeugd aan. God die belooft. Is dat omdat Noach daar zo'n goede man was? God die belooft, is dat omdat de mensen, de kinderen, de kindskinderen die uit Noach voort zullen komen, dat ze dat zulke fijne mensen worden? Of dat u en ik dat zijn? Dat God daarom zijn belofte gegeven heeft en daarom gestand zal doen? Want het gedichtsel van het mensenhart is boos van zijn jeugd af aan. God kijkt naar beneden. God ziet op ons. God ziet naar het verleden. En hij moet het tot zichzelf zeggen. Dat dat in het hart van de mens leeft. Dat is boos. Dat is kwaad. Dat is zonde. Het gedichtsel wat uit het hart van een mens naar boven toe komt. Dat kan mijn oog niet zien. Het is zoals Christus het later in Matthäus zegt, uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Dat komt voort uit het hart van de mens. Op het moment dat God belooft tot Noach, ik zal de aarde niet meer zo vervloeken. En als het zal klinken, al het levende zal ik niet in één keer zo wegdoen zoals ik gedaan heb. En als het door zal klinken, de seizoenen zullen blijven komen. Ondanks u, Noach. Als het grond van Noach was geweest, wanneer valt Noach in zonde? Eén hoofdstuk verder. Als het op grond van het geslacht van Noach zal zijn, wat er uit hem voortgekomen is, twee hoofdstukken verder, de torenbouw van Babel. Er werd naar God niet meer gevraagd. En als het om ons gaat? U? En jou? En mij? Hoe is het met uw hart gesteld? Als God zich hier in het hart laat kijken en hij laat het zien. Ik zal voortaan. Hij is de eerste. Ondanks het boze hart van een mens. Van de mens. Zo goed kent u uw eigen hart. Jij je eigen hart. Wat denk je als dan deze woorden klinken? Wel erg donker geschilderd, wel erg negatief gedacht. God kent u en mij. Wij hebben wel eens het idee dat we aan God moeten vertellen welke zonden we hebben gedaan. En het is waar op grond van het woord, we moeten onze zonden belijden ten opzichte van de medemens, ten opzichte van God. Denk aan de brieven van Johannes. Maar voordat u voor God verschijnt, voordat je überhaupt verschijnt, weet hij exact wat er in uw en wat er in jouw hart leeft. Voordat hij de belofte van de doop aan uw voorhoofd verbond, wist hij exact wat er in uw en jouw hart leefde, voordat je het zelf door had. God spreekt. En tegelijk, hij geeft de belofte en er klinkt in door dat er een verbond gesloten zal worden. Maar hij weet, het is boos.
zal niet naar mij vragen, zal buiten mij leven. Het is of dat je gaat trouwen, ga je naar het gemeentehuis. Dat keurig op de trouwakte staat op papier waar het huwelijk aan voldoet. En dan moet je je ja-woord geven aan je man of je aanstaande man of je aanstaande vrouw. En op het moment dat jij je ja-woord geeft, je hem of haar in de ogen kijkt dat je het weet, hij of zij gaat overspel plegen. En hij of zij gaat bij mij vandaan. En hij of zij zal mij te schande maken. Hij of zij zal er met mijn geld vandoor gaan. Hij of zij en vul het maar de negatieve dingen in, dat je het weet en dat je toch ja zegt. Ondanks dat ga ik met je verder. Als het bij ons zou zijn, dan zou ik het advies geven, begin er niet aan. Maar hier laat zich God in de hemel in het hart zien. En wat tekent die uit? Ik zal voor de mens, ik kijk naar de mens om, ik zal ze niet meer in één keer vervloeken. Ik ben de God van het leven, langmoedig, genadig, ondanks dat ik het weet dat het hart van de mens boos is. Dat ze afstand van mij zullen nemen. Dat ze niet naar mij zullen vragen. Dat er niemand naar mij zal zoeken. Nochtans. Noach. Nu voortaan. Vanaf dit moment zal dat niet meer gebeuren. Het hart van de Vader dat ook nu spreekt. Vandaag. Niet voor niets wordt het woord verkondigd, ook vanmiddag weer, ondanks de warmte. Worden onze ogen door het woord gericht inderdaad op wie we zelf zijn? Dat kan pijn doen. Soms kan je de neiging hebben om eraan voorbij te gaan. Zulke negativiteit, zulke donkerheid. Het woord is eerlijk. God zelf is eerlijk in zijn woord. Juist als je de neiging krijgt om er afstand van te nemen, om snel door te lezen of bij zo'n psalm te denken, wanneer is die voorbij? Psalm 51. Met juist tot God te gaan en voor hem neer te leggen. Waarom houd ik mijzelf erbuiten? Waarom durf ik de confrontatie met die werkelijkheid niet aan te gaan? Om te bidden, Heere, wijs het mij aan. Het is bij God bekend wie u en ik zijn. Maar is het ook bij uzelf bekend wie je bent? Vanuit jezelf, van natuur. Om daar vandaan op God te zien. Wonderlijk toch? Daar vandaan te zien tot God die het zegt, ik ben een God van het leven. En die het laat zien. Dat hij u en jou bij het hart van hem, bij zichzelf, bij het hart van de Vader wil brengen. Hoe? Wie kan dat hart verklaren wat hier getoond wordt? Johannes zegt het is een evangelie. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem aan ons verklaard. Dat offer. Bij Golgotha. Om het daar te beleiden. Heren, wat u wist van mij, het is werkelijk zo. Donker, zwart, zonde op zonde in mijn denken, in mijn doen, in mijn laten, in het omgang met de naaste, op mijn werk, in mijn gezin, als echtgenote in de kerk. Naar u. De toren die er voor mij was. Op de schouders van uw zoon. Om in dat beeld te blijven. God die dat verbond aangaat. En hij weet, die andere kant die zal afhaken. En daar niet op afstand gaat staan, maar zijn eigen zoon geeft. Om voor dat verbond in te staan. Noach die offert. De aarde die getuigt van het oordeel van God. En dan God die spreekt vanaf nu voortaan. Kom tot mij. Word behouden. Onze laatste gedachte. Gods hartelijke belofte, waar het klinkt, geeft hij er een teken bij. Dat derde voortaan. Wat is het teken? Dat van de dag en dat van de nacht.
dat van de seizoen, dat van de koude en de warmte. Noach die er staat.
Is alles dan veranderd? Dat kan, dat weten we niet. De een denkt van wel, de ander denkt van niet. Dat er een ander klimaat gekomen is, andere omstandigheden.
Hoe het ook zij, Noach wordt erbij stilgezet. Wat zo gewoon lijkt voor ons. Wordt hier voor Noach tot een teken gemaakt. Noach, let op.
Alle dagen, nu heeft 370 dagen in die ark gezeten. Het was er geen oogsten, het was er geen zaaiing, het was er niets.
Let op Noach nu. Alle dagen van de aarde zal er zaaiing en oogst zijn. En als er al het water geweest zijn, de seizoenen zullen stilgelegen hebben. Maar er komt koude en hitte, Noach. En zomer en winter. En Noach, let op, terwijl daar 40 dagen zo donker was vanwege de regen en alles wat er gebeurde. Nu, de dag en de nacht, onophoudelijk zal dat elkaar afwisselen. Als teken. Als teken van troost. Dat als er weer de regen neerkomt en misschien wel de vrees in het hart van Noach naar boven toe zou komen. Dat hij mag weten. Het stopt. De zon zal weer schijnen. Als hij zich afvraagt, hoe zal het gaan met de oogst als er eentje mislukt? Of als de zaaiing niet goed gaat, toch? Onophoudelijk afwisselend. Tot op de dag van vandaag. Kan de vraag zijn, hoe kan het dan dat er ook nu nog oogsten mislukken, dat er dingen misgaan? Dat is waar, maar nooit in één keer op de hele aarde tegelijk. Het is lokaal, het is plaatselijk, het is misschien regionaal, maar niet de hele wereld in één keer. Dat geeft troost. Dat gebeurt niet weer. Ook als je bang bent met alles wat er in deze wereld gebeurt. Als je denkt aan Parijs en aan Nice en aan München. En alles wat elders op de wereld gebeurt. Dat je denkt, wanneer zal er hier in de omgeving wat gebeuren? Er kan wat gebeuren, zeker. Maar het zal nooit de aarde in zijn geheel raken. God staat erboven. Hij is getrouw. God belooft. Tegelijk ook geestelijk tot troost. Dat leven in het leven van de dankbaarheid. En de navolging van Hem, Jezus Christus. En dan 370 dagen dat God niet tot u spreekt. Dat je je kan afvragen, waar was Hij? En dat de angst naar boven toe kan komen, heb ik het mezelf allemaal voorgesteld. Wat je denkt, is God mij vergeten? Of dat je denkt, hoe moet ik verder? Israël dacht het ook. Ze zeiden het tegen Jeremia. Als de vijanden aanvallen, zullen we helemaal weggevaagd worden. Zal er ooit nog een zoon op de troon van David zitten, een grote Davidszoon? Weet u wat Jeremia mag profeteren? Alzo zegt de Heer. Indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat de dag en de nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David. Een nuchter antwoord. Israël. Bang dat God zijn genade zou vergeten. God zegt tegen Israël, kijk naar de dag, kijk naar de nacht, kun je die verschuiven? Kunnen we de tijd verschuiven, doen we twee keer per jaar. Maar de dag en de nacht, die blijven op exact dezelfde plaats staan. De nacht oprekken tot 20 uur en maar 4 uur dag of andersom. Dat kunnen we niet. Dat kon Israël niet, dat kunnen wij niet. Nu zegt God tot Israël. Net zo min als dat gebeurt. Net zo min als u dat kunt. Zo min kan dat verbond wat ik gesloten heb. Kan mijn belofte verbroken worden. Mijn zoon, mijn knecht David. Hij zal een zoon hebben. Het kan stil zijn in het leven van het geloof. Dankzij de boventoe komt, is God mij vergeten. Ik zei het zojuist. Hoe moet ik verder? Maar juist het gewone. Wat voor ons gewoon is, dat je elke morgen weer de gordijn open doet of het luik omhoog en dat je de zon weer ziet, dat het weer licht is. Het is trouw van God.
Dat God het zegt, hij toont het mindere om het meerdere te bewijzen.
Zo goed als ik voor u zorg, elke dag opnieuw.
Als ik daarvoor insta, hoeveel te meer dan voor het leven met mij in uw hart.
Zou God het vergeten?
Nee. Net zo min als dat wij de dag en de nacht zouden kunnen verschuiven.
Zien op hem. Hoe lang? Alle dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Zo staat het er niet. Maar wel al de dagen der aarde. Het is getermineerd. Er zit een begin aan en een eind. Er komt een moment dat hij terugkomt. En dan is het dat Jesaja profeteert. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de vorige dingen, dat wat hier geschreven staat, ze zullen niet meer gedacht worden. Zullen in het hart niet opkomen. Maar tot die tijd. Totdat Jezus Christus weerkomt. Dus elke nieuwe morgen. Elke nieuwe oogst. Elke dag van warmte. Elke dag van koude. Een teken van Gods trouw. En klinkt het erin door. Kom tot mij. Want ja, bij Noach was het in de ark behouden, buiten de ark verloren. Het is nu niet anders. Of in Christus Jezus behouden. Hem te ontmoeten. Verwonderd en dankbaar voor zijn liefde. Of niet. Wel gehoord. Wel over hem horen spreken, maar er niet naar te leven. Nu voortaan. Of tot het moment dat nog niet de tijd hier op aarde voorbij is, maar wel uw tijd hier op aarde. Komt het erop aan wanneer we hem ontmoeten. Of dat voortaan zoals het hier geklonken heeft. Ik zal. Ook in uw en jouw leven werkelijkheid is. God die de eerste is. En God die de laatste is. Dat je in je hart er nog een tekst aan toevoegt. Vers 23 bij wijze van spreken. Voortaan. In mijn leven. Dat bij alles wat er gebeurt. Hij regeert. Dat ik leef. Door zijn genade. Amen.
Zingen wij een antwoord op de prediking. Psalm 89. En daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Psalm 89, vers 3.
eindigen met dankgebed.
Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, Heer. Tot hier in Nederland in Den Haag is. In Amerika, in Rusland, Turkije of waar dan ook. Waar mensen naar de macht hebben of willen hebben. Heer, er is toch niemand aan u gelijk. Er is zelfs niemand met u te vergelijken. Niemand is die aan u kan voldoen. Heer, die zo groot is als dat u bent. Maar ook zo nabij komt als dat u doet. Wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat u uw woord gestand doet. Dat u getrouw bent. Heer, leer ons zien op dat woord en daaruit te leven. U weet wat daarin nodig is voor een ieder van ons. Gaat met een ieder mee naar huis. Wilt u het zondig uit deze dienst wegnemen in het luisteren en in het spreken. Zie op ons neer. Om Jezus wil. Amen.